In deze podcast, u aangeboden door Eisai, Gilead, Nordic Pharma, Novartis en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Yvonne Schoenaker uit het Isala te Zwolle met verpleegkundig specialist Mandy van Rosmalen uit het Erasmus MC te Rotterdam over de Highlights Mama Carcinoom, gepresenteerd op het ESMO Congress 2023.
Hallo allemaal, ik zit hier met Mandy van Rosmalen uit Erasmus. En we zijn de afgelopen dagen met meerdere ook bij de ESMO in Madrid geweest. En wij gaan ieder op zijn eigen onderwerp een terugpresentatie geven. En ik wil graag nu aan het woord geven aan Mandy.
Ja, dankjewel. Ja, op de ESMO is weer een hoop besproken, ook zeker bij het Mama Carcinoom. De sessies waren flink bezocht, zelfs de overflow areas waren vol, moest je staan. Dus ik heb al keuzes moeten maken met wat ik kan vertellen. En ik ga me dan ook vooral richten op de endocrine therapie, de immunotherapie en de gemetastaseerde zetting. Met ook een stukje translationeel, want dat blijft toch altijd een beetje mijn eigen stokpaardje. In de adjuvante zetting met de endocrine therapie blijft lastig wie nou wat moet krijgen en wat de indicaties zijn. En ook dit jaar is daar weer echt veel aandacht aan besteed. Meerdere studies komen voorbij, dus ik ga ze ook niet allemaal apart benoemen. Maar dan moet je denken aan welk type hormoontherapie geef je nou. Tamoxifen of een aromatase remmer in de pre- en postmenopausale setting. Wie moet daar dan nog aanvullende chemo of een andere vorm van systemische therapie bij? En eigenlijk is het korte antwoord, we zijn er nog niet uit. We weten het gewoon nog niet. En we kunnen ook nog niet goed de subgroepen benoemen die van het een wel baat hebben en van het ander niet. Wat daarbij wel echt opviel is dat in Nederland kiezen we vaak voor letrozol of anastrozol voor de aromatase remmers. Maar hier wordt toch vaak exemestane gekozen. En dat vond ik wel opvallend. Wordt ook verder niet toegelicht. En op een gegeven moment kwam er echt zo'n zinnetje tussen deze lippen door. Ja, eigenlijk kunnen alle drie de aromatase remmers gebruikt worden. Het is allemaal vergelijkbaar en er is geen voorkeur voor de een of ander. Next slide. Geen data van waarom dat dan zo is. Maar dat vond ik wel opvallend. En toen dacht ik, oh, nou ja, gelukkig maar. Want als je dan bij de een tox hebt, kan je makkelijk switchen naar de ander als je die toch beter verdraagt. Ook al is het op papier allemaal hetzelfde. Dus dat geeft ook weer ruimte, zullen we dan maar zeggen. Ja, het andere is dat je toch wel ziet dat de CDK4-6-remmers echt in opkomst zijn voor de adjuvante setting. En daarin worden verschillende onderzoeken gedaan. De Monarchie is gedaan, de Nathalie-studie is gedaan. Maar die laten allemaal nog geen hazard ratio zien die dan voor de Nederlandse setting van toepassing is. Want met de nieuwe PASCAL-criteria gaat dat al hier niet geregistreerd worden. Wie weet komt dat nog. Zeker de Nathalie-studie heeft echt nog maar een korte follow-up van 3 jaar. Dus in hoeverre kan je dan ook verwachten dat die hazard ratio's nog zo uit elkaar lopen of er zo mooi zijn. Dus nou, het is niet gezegd dat het niet gaat komen. Maar in Europa en eigenlijk internationaal zijn ze er wel van overtuigd dat je de adjuvante setting toch ook wel voor die slechte hormoonpositieve mammocarcinomen een CDK4-6-remmer moet toevoegen. Nou, we gaan zien wat dat in Nederland gaat brengen bij ons. Nou, een andere conclusie was dat er eigenlijk gewoon meer onderzoek gedaan moet worden naar biomarkers. We varen nog veel klinische factoren. Maar geven alle sprekers ook aan, ja, de biomarkers die doen het eigenlijk nog steeds niet beter qua voorspellen wat je nou precies moet inzetten dan de klinische factoren. Dus dat is ook precies de reden waarom we nog steeds varen op die klinische factoren. En uiteindelijk is dan eigenlijk ook het advies van hun om vooral alles bij elkaar op te tellen en niet op één ding blind te staren. Waarbij de Ki-67 toch uiteindelijk wel een belangrijke rol krijgt als biomarker. En dat is voor pathologen altijd een lastige, want wat is nou 20% en wat is dan 18% en wat is 21%? Maar eigenlijk gaat het daar niet zo heel erg om, kwam naar voren. Het gaat er meer om dat er sprake moet zijn van een afname van de Ki-67. En daar zijn pathologen juist wel heel goed in. En als ze dan terugkijken, dan zie je ook veel minder inter-observer variabiliteit tussen de pathologen. En dat maakt de betrouwbaarheid natuurlijk ook vele malen groter. Dus bij Ki-67 lijkt het exacte getal nou niet direct heel veel meerwaarde te hebben. En mag je een 18% misschien ook echt wel beschouwen als een hoog risico, als andere factoren ook hoog risico duiden. Maar als je met je 18% zakt onder de 10% en dus van een hoge proliferatie naar een lage gaat, ja, dan zegt dat wel degelijk wat over de meerwaarde van je endocrine therapie en dat je daar vooral mee moet doorgaan. En wordt zelfs gesuggereerd dat je misschien bij die groep de chemo wel achterwege kan laten, ook al hebben die voor de rest wel de hoge klinische risicofactoren. Daar zal vast nog wel meer van gaan komen. Maar dat is best hoopgevend als je toch een grote groep chemo kan besparen, die we nu toch allemaal wel chemotherapie geven met alle consequenties van dien. Naast deze twee belangrijke conclusies vielen mij eigenlijk ook nog wel wat andere zaken op, waarvan ik dacht, oh ja, daar wordt eigenlijk helemaal weinig bij stilgestaan in studies, maar is voor ons als VS wel degelijk van belang in de dagelijkse praktijk. En dat was het eerste discussie was over de definitie van de menopausale status. Want de WHO stelt dat een amenoreu, dus het uitblijven van de menstruatie gedurende 12 maanden of meer gelijk staat aan postmenopausale status. Nou, dat weten we allemaal wel en dat beschouwen we ook allemaal wel zo. Maar dokter Neven uit het UZ Leuven gaf denk ik wel terecht aan dat die definitie niet opgaat voor de vrouw die nog premenopausaal was toen ze de behandeling inging, chemo kreeg. En daarna klinisch en biochemisch postmenopausaal lijkt. En met name dat lijkt, want in de Nederlandse datatrial bleek dat de vrouwen die behandeld werden met de aromatase-remmer uiteindelijk, die gingen switchen, dat 15% toch weer ovarieel herstel kreeg. En dat is best een fors aantal. En er werd ook wel gesuggereerd dat dat toch invloed kon hebben op de uitkomst van de prognose. Nou ja, als dat echt zo is, dan is dat natuurlijk best wel een belangrijk iets om rekening mee te houden. En moet je je bijna afvragen of je die vrouwen dan niet postmenopausaal moet houden, willens en wetens, omdat je gewoon ze niet weer premenopausaal wil laten worden. Nou, of dat echt zo is, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar het lijkt dus wel van belang om beter te gaan selecteren wie nou echt postmenopausaal is en wie er toch premenopausaal blijft, ondanks dat dat op het oog niet zo is. Want de huidige labwaardes die we kunnen doen, het oestradiol, het FSH, het AMH, ja, dat blijken toch tot op heden niet de juiste voorspellers te zijn om te kijken of iemand veranderd is van menopausale status. Nou, waarom is dat dan belangrijk? Nou, dat liet dokter Paloeg zien met de tekst en soft trial die langere follow-up data weer liet zien. Dus dat zijn dan wat oudere studies en die hebben nu een follow-up van 12 en 13 jaar. En daarin zie je dat als er sprake is van ovariële uitschakeling, ofwel doordat we medicatie geven, ofwel omdat dat gewoon al was, dat je dan echt een betere disease recurrence free survival hebt. En in de groep van vrouwen onder de 35 jaar was dat een verschil van 15%. Dat is echt wel fors. Overall survival was het verschil kleiner, er was wel degelijk een verschil, maar daarbij moet worden opgemerkt dat de hele groep überhaupt een overleving had van meer dan 95%. Dus de vraag is ook een beetje, ga je daar nog echt heel veel winst in halen of zit dan de winst vooral in het uitstellen van het terugkrijgen van je ziekte zo lang mogelijk? En daar valt natuurlijk best wel wat voor te zeggen als jij 35 of jonger bent, dat je er misschien dan liever toch 20 jaar over doet om je ziekte terug te krijgen dan 10 jaar. En dus dat zijn toch wel belangrijke verschillen voor de toekomst.
Nou, dat was een heel mooi overzicht.
Ja.
En ook het belang van als hulpverleners, SOF, VS's, artsen en onze patiënten. En dan wou je dagelijk het volgende onderdeel wou je over de immunotherapie wat gaan vertellen.
Ja, zeker. Wat ik nog een klein beetje wil toevoegen aan de endocrine therapie is dat er heel weinig gesproken werd over de tox die vrouwen hebben daarvan. Wel geteld twee dia's ben ik tegengekomen. Dus dat was echt heel weinig. Bij twee verschillende sprekers. Dus, maar mocht je interesse hebben in toch wat meer houvast aan hoe we die tox kunnen behandelen, dan is in het artikel van François et al in de Lancet Oncology vanuit 2021 echt een prachtig cirkeldiagram. Ik kan die nu niet tonen, ik ga er nu ook niet in detail op in, maar dat is echt nog wel mooi om wat inspiratie uit te halen. Ja. En inderdaad, de immunotherapie, andere tumortypes, nou, die weten al niet beter. Maar bij de mama leek dat toch eerder niet zo van de grond te komen. Maar langzaamaan begint dat ook te komen. En we kennen daarin allemaal de Keynote 522-studie bij de triple-negatieve patiënten. En dan kregen ze een neo-adjuvant, pembrolizumab met chemotherapie of placebo met chemo. En dan werd de adjuvant ook nog 9 kuren pembrolizumab gegeven of placebo, afhankelijk van wat je gelood had. En daar blijft de hazard ratio toch best wel stabiel. Die was 0,63, maar na 5 jaar blijft die ook nog 0,63 voor de event-free survival. Dus dat is echt wel heel mooi. Hij blijft best wel robuust. Eigenlijk wordt hier gewoon gezegd dat het geen discussie meer is of je dit moet toevoegen voor deze groep patiënten, maar dat je het gewoon moet doen. Ongeacht of er sprake is van een PD-L1, want ook de groep zonder PD-L1 doet het heel goed en misschien zelfs nog een beetje beter dan de positieve. Dus stadium 2 en 3 is hier gewoon het gegeven dat je pembro moet toevoegen. Ook daarin werd eigenlijk niet zo goed gekeken naar de toxiciteit. Werd wel wat meer graad 3-4 gezien, maar daar praten ze gauw overheen. Dus daar is weinig aandacht voor. Ik denk dat dat uiteindelijk aan ons als VS is, om te zorgen dat al die patiënten het ook daadwerkelijk binnenkrijgen. Wat ook wel belangrijk is, is dat de definitie van hormoonreceptor negatieve vrouwen hier echt anders is, of patiënten. Want een ER van minder dan 1% wordt hier pas beschouwd als negatief. En wij doen dat in Nederland natuurlijk onder de 10% al beschouwen als negatief. Toch was er 1 Italiaanse oncoloog die heel stevig durfde te zeggen dat alle vrouwen met een ER low, dus onder de 10%, gewoon behandeld moesten worden als triple negatieve patiënten en niet als een hormoongevoelige. En dat was voor het eerst dat ik zo'n stevige uitspraak hoorde van iemand anders dan uit Nederland. Dus dat vond ik heel opvallend en ook inspirerend dat ze dat gewoon durfde voor zo'n volle zaal. En ook niemand sprak het tegen. Dus dat was ook erg mooi. Ja. Nou ja, en naast de triple negatieve hebben we ook gekeken van, nou ja, is er immuuntherapie, is dat nuttig bij de hormoonpositieve patiënten? En ook dat blijkt wel te zijn. En dat is gedaan in een andere trial met dan nivolumab in plaats van pembrolizumab. En ook daar wordt een hogere pathologisch complete respons gezien. Minder hoog dan bij de triple negatieve, maar dat is ook de verwachting, want dat is normaliter ook al zo. Ook hierin werd gewoon echt wel een verbetering gezien van de disease-free survival. Daarbij werd ook gezien dat ook hier het niet heel veel uitmaakt of er sprake was van een PD-L1. Maar de PD-L1-positieve patiënten deden het toch wel echt beter dan de PD-L1-negatieve. En dat was ongeveer een derde van de 500 patiënten die meededen aan het onderzoek. Maar goed, PD-L1-negatief heeft ook wel degelijk voordeel. Dus het is geen reden om dat per se te bepalen vooraf. Dus ook daar zien we wel meerwaarde. Toch was er ook een negatieve studie van de immuuntherapie. En dat was de neotrip. En daarbij is atezolizumab gebruikt bij de triple negatieve patiënten. Dus ook weer met een ER onder de 1%. Daarbij werd eigenlijk gezegd, ja, we zien geen voordeel, maar mogelijk komt dat omdat atezolizumab net anders werkt dan pembrolizumab en nivolumab. Dus dan zit het hem waarschijnlijk meer in de soort immunotherapie die gekozen is, dan dat er daadwerkelijk geen winst is van immuno in zijn algemeenheid. Dus, dus die studie is verder gewoon afgesloten, maar er zal met veel aandacht, denk ik, verder gekeken worden naar de Keynote 522, tot ook daar de overall survival data echt matuur zijn, want die hebben we nog niet. En dan ben je toch altijd benieuwd of dat overeind blijft staan. Ja.
Dat klopt. Hè? Nou, en dan wou je een laatste deel doen?
Ja, het laatste grote deel, gemetastaseerde ziekte. Ja, en dan kan je natuurlijk niet de ADC's, de antibody drug conjugates. Ik noem ze voor het gemak even ADC's, anders blijf ik er straks over struikelen. Maar daar kan je niet meer omheen. Het is een en al ADC wat je voorbij ziet komen. Nou, in de HER2-positieve setting kennen we dat allemaal. Er is trouwens nog geen enkele ADC in Nederland geregistreerd, dus ik kan niet op de verschillende middelen zelf ingaan. Maar in zowel de HER2-positieve setting als ook hier komt dan weer de HER2-low. Dus zonder de duidelijke amplificatie, maar wel met een HER2-1+ of 2+, zie je gewoon echt winst van die ADC's. En waarschijnlijk heeft dat ook met name te maken met dat bystander effect. Dus dat ook de cellen die niet direct binden met de HER2, omdat die gewoon wat minder expressie hebben, toch die chemotherapie krijgen. die vrijkomt vanuit de cel die wel die binding heeft gehad. Een prachtig concept natuurlijk, met enorm mooie data, mooie curves. Zelfs ik hoef niet te twijfelen of dat dan significant is. Zo mooi loopt dat uit elkaar. Dus ook een niet geschoolde statisticus kan hier de conclusies trekken. Er lopen nog wel meer studies met fase 1, 2... met nieuwe vormen van ADC's die, waar ik nog niet van had gehoord. Dus dat was echt nieuwe middelen wat mij betreft. Nou, ben benieuwd wat daar nog verder uit gaat komen. En ook voor de triple negatieve hadden we echt mooie data van de ADC's in latere lijden. In de eerste lijn gaat nu gekeken worden of daar een ADC bij een gemetastaseerd triple negatief ook toegevoegde waarde al gaat hebben. En die studies lopen ook in Nederland, dus dat was echt leuk om te zien. En stiekem vond ik dat extra leuk, want ze lopen ook in het Erasmus. En vlak voordat ik hier naar de ESMO ging, was ik nog bezig met de inclusie van twee patiënten daarvoor. En dat zijn de ACENT-03 en de ACENT-04, waarbij de ene de ACENT-03 zonder immuuntherapie is en de ander de ACENT-04 met immuuntherapie. En dat geeft natuurlijk wel mogelijkheden, want immuuntherapie is wel geregistreerd als reguliere behandeling en die wil je ze toch niet ontnemen omdat je toevallig een studie had lopen. Dus dat is echt wel mooi en ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Wat wel een belangrijk probleem is met al die ADC's, is dat ze worstelen met hoe moeten we dat dan straks gaan indelen. Welke lijn krijgt welke ADC en wat doet als je eenmaal weer progressie hebt, wat betekent dat voor je volgende lijn ADC? Maakt dat dan toch dat je minder gevoelig bent, omdat linkers en de payload die daaraan zitten, het soort chemotherapie of de hoeveelheid chemotherapie, lijkt wel heel erg veel allemaal op elkaar. Het zijn kleine nuanceverschillen. Maar misschien zijn die nuanceverschillen groot genoeg. Maar wie weet maakt dat toch dat je een heel potent middel in een latere lijn plaatst, omdat je anders andere lijnen misschien helemaal niet meer zou kunnen geven. Dus daar worstelden ze wel mee. Dus het zijn mooi die ontwikkelingen, maar het maakt het ook wel weer ingewikkeld. En het andere is de toxiciteit van de ADC's. En hier werd wel gesproken over toxiciteit. Maar natuurlijk wel de toxiciteit die voor de dokter van belang is.
Graad 3 en 4.
Nou, dat niet eens. Waar ze de mensen aan verloren hebben. Okay, de interstitiële longziekte, okay. De ILD's. En daarin hebben ze in eerste studies, inderdaad zijn de patiënten overleden aan die ILD. Omdat dat zo'n verraderlijke toxiciteit is. Nou zien ze gelukkig wel in de latere studies dat omdat we daar zo veel aandacht aan besteden, dat eigenlijk niet meer gebeurt. En dat ook die latere, de hogere graderingen ook niet meer zoveel voorkomen. Dus we worden er beter in, zullen we dan maar zeggen. Maar wel met de punt komma dat elke 6 weken een CT-scan voor de ILD uitsluiten toch best wel pittig is. En dan kom je mee weg in studieverband, maar niet in de dagelijkse praktijk. Dus schuiven nu al op naar de 8 tot 12 weken, zodat je toch iets meer richting je reguliere tumor-evaluaties gaat. Ze zijn ook aan het kijken of het meten van saturatie een mooie eerste aanzet zou kunnen zijn tot misschien toch je scan naar voren halen, omdat je verdenking hebt op. Nou, dat is natuurlijk heel goed te incorporeren in de dagelijkse praktijk, ook voor ons. En zeker als iemand met een hoesje binnenkomt in het griepseizoen, zeg het dan maar. En de andere is de keratitis. Waarin de patiënt dan klaagt over wazigzie, maar die blijkt gelukkig reversibel. En dus is daar nu ook discussie over, kan je het middel dan wel weer teruggeven? Want dat is het andere probleem. Stoppen helpt ontzettend goed, ook bij de ILD's, hè, als je er maar op tijd bij bent. Maar of je kan rechallengen is nog maar de vraag. En bij de keratitis zijn ze daar wel wat meer naar aan het kijken. Zit een beetje durf achter, moeten we misschien ook gewoon meer ervaring in krijgen. En bij de ILD's is vanaf graad 2 eigenlijk al het advies om het niet meer te doen. En dan denk ik ook meteen, heeft dat dan ook reden dat je geen ADC überhaupt meer kan krijgen, of dan deze specifieke niet meer? Ja, daar zijn ze nog wel mee aan het worstelen, wat dat betreft. En dan mijn stokpaardje, en dat zie je ontzettend veel in de gemetastaseerde ziekte, is dat translationele onderzoek. Oftewel, ja, weet je, de ctDNA, de cell-free DNA, kunnen we dat allemaal inzetten om te bepalen wat we moeten doen en welke lijn goed is. Ook in adjuvante setting wordt daarnaar wel gekeken, maar met name natuurlijk in gemetastaseerde setting. En daarin zag ik wel een heel mooi onderzoek, wat eigenlijk vooral bij de colon hele mooie hersenratio's heeft gegeven van 11 of hoger. Nou, die was ik eerder nog nooit tegengekomen, dus ik was wel echt onder de indruk. En daarin zagen ze dat als je ctDNA, als je dat opspoorde, je ging starten met behandeling, en dat was eigenlijk ongeacht welke systemische therapie, als dat dan verdween in eerste instantie of in tweede instantie, dan deed je het echt substantieel beter. Dus dat was wel echt dat ik dacht, oh ja. En, nou, en toen kwamen de mama's en dat viel toch tegen. Dus de colons doen het daarin heel goed, maar mama nog niet deze mooie hazard ratios. Nee, nee. Dus, maar ze geven niet op. Ook daarin gaan ze veel verder kijken. En een ander voorbeeld is dat er gekeken gaat worden van, ja, je kan een kiembouwmutatie hebben, zoals de BRCA's. En dan noemen ze dan een soort van scar die ze dan terugvinden. En die heeft je tumor dan ook. Maar blijkt toch geen garantie te zijn voor succes als je daar je behandeling op afstemt. En waar het hem dan in zit, is met name dat hij op een gegeven moment waarschijnlijk niet meer functioneel is. Het is niet meer de driver voor je tumor. Dus waar ze nu voor opteren is dat je dan naast zo'n scar, dat je ook kijkt, is die nog functioneel? Daar komt langzaamaan meer evidence voor. Nog niet heel veel, maar dat is een beetje de theorie die nu wel naar boven gaat komen. En dat je dus niet meer standaard iedereen een PARP-remmer gaat geven met een BRCA-mutatie, maar dat je eerst maar eens gaat kijken of na al die chemo die je al gegeven hebt of behandeling die je al gegeven hebt, die scar nog steeds functioneel is. Dus dat, en dat je het alleen dan inzet. Dus dat is ook wel een mooie. Nou, het laatste van het translationele is in de screeningsfase. En daar was ik toch echt wel van in de indruk. Dus vandaar dat ik jullie dat niet wil onthouden. Ook daarin maak ik dan even een uitstapje naar een ander tumortype. Maar dat ging om het screening van longkanker. Waarbij ze hebben gekeken naar cell-free DNA. En dan gingen ze bloed afnemen en kwam dat eruit. Nou, dan ging je door voor een radiologisch onderzoek. Vonden ze daar wat op, dan ging je gewoon de workup in. En dan werd er ofwel longkanker gevonden, ofwel je ging weer terug naar de jaarlijkse screening. Werd er niks gevonden qua cell-free DNA, dan bleef je gewoon in die screening met dat bloed. Dus dan werd er ook geen radiologisch onderzoek verricht. En wat ze daarin zagen was dat er een specificiteit van 100% was. Ja, dat is natuurlijk wel indrukwekkend. En als je dan bedenkt wat voor invloed dat kan hebben op al die screeningsprogramma's die we hebben lopen. Ja, een buisje bloed is natuurlijk, kost veel minder moeite en analyses dan radiologisch onderzoek waarbij je en het apparaat moet hebben. En je maar per patiënt kan kijken. Natuurlijk zal er in het lab ook naar capaciteit gekeken worden. Dus ik wil daar niet voorbij gaan aan alle mensen die hard werken aan het lab. Maar ik denk wel dat daar een efficiëntieslag dan te maken is. Nou, bij Mama Karsdam zijn ze daar nu ook aan het kijken. Daarin hadden ze een specificiteit van 58%. Dus daar moeten we nog wel verder aan trekken. Maar als dit de toekomst gaat zijn, denk ik dat dat voor veel screeningsprogramma's echt wel meerwaarde gaat hebben. En efficiënter gaat zijn, waardoor je niet hoeft na te denken, moeten we het wel doen? Maar alleen maar hoeft na te denken over de vorm waarin je het doet.
Nou Mandy, bedankt. Het was een heel mooie overzicht over de presentaties van het Mama Casino. Zo te horen heb je de afgelopen 5 dagen heel wat gevolgd.
Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker waar. Ja.
Hè? En, maar als je nou straks naar Nederland teruggaat en je moet tegen je collega's even kort zeggen van wat neem je mee, wat is je opgevallen? Wat zou je dan, tot slot, wat zou je dan zeggen?
Ja, allereerst ben ik altijd zo enorm onder de indruk van alle kennis wat hier rondloopt. En dat ik daar dan onderdeel van uitmaak. En dan voel je je ergens heel klein. En tegelijkertijd zit je in die sessies en begrijp je ook weer veel meer dan dat je van tevoren had bedacht. Dus kennelijk heb je die kennis ook ondertussen. En dat vind ik altijd wel weer mooi. En dan ben ik ook alweer trots dat ik hier deel van mag uitmaken. En dat je de mogelijkheid hebt om op zo'n mooi ESMO-congres al die kennis op te slurpen en weer mee te nemen. En tegelijkertijd denk ik, oh, er zijn zoveel nieuwe middelen en er is zo weinig dia's besteed aan toxiciteit. En hoe houden we die mensen dan therapie trouw en hoe doen we dat? Maar daar ligt denk ik ook onze taak als VS. Maar ook onze taak als VS om daar onderzoek naar te doen. Dus ja, mijn stip op de horizon is toch wel dat we hier straks met een groep VS'en naartoe gaan. En dat wij daar trots aan te presenteren over hoe wij al die tox die dokters introduceren managen. Waardoor de therapie trouw goed is. En dat je dus echt kan zeggen dat de ene behandeling beter is dan de ander. En met kwaliteit van leven. En dat je dat echt als een compleet pakketje kan aanbieden. En ook niet meer hoeft te zeggen, ja, maar daar was de uitval 30% en daar maar 3%. Dus is het dan wel beter? Dat lijkt me fantastisch om dat met z'n allen voor elkaar te krijgen.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Dankjewel.
Graag gedaan.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.